onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort en doen dat door te zingen van Psalm 135 en daarvan de versen 1, 2 en 3. 135, 1, 2 en 3. Wij doen deze middag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Na deze woorden zingen wij instemmend met deze woorden Psalm 29 vers 1. Aardse machten looft den Heer. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 29. Een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Opstanding des vlezers. En een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken het aangezicht van God in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe genadige Heere, in de Zoon van uw liefde komen wij deze middag voor uw heilig aangezicht. Met onze gebeden, met onze smekingen, die wij op u werpen en aan u bekend maken. Wil deze bede genadig verhoren in de Zoon van uw liefde en u zo in uw trouw over ons heen buigen. We beseffen dat er, en leer ons dat echt, tussen ons en u een niet te overbruggen kloof is geslagen. En een gapende donkere afgrond die ons van u scheidt. En dank, o God, dat wat van onze kant ten eenenmale onmogelijk was en blijft, door uw werkelijkheid is geworden. Door in uw Zoon over de kloof heen te komen en daarmee de verbinding te herstellen. Door het bloed, door de verlatenheid van hem. Wij bidden u om het levend geloof dat geoefend wordt om het van de Heere Jezus alleen te verwachten. Zegen het woord dat wij straks met elkaar gaan lezen en waar ook uitleg aan wordt gegeven. Pas dat woord toe door uw geest in het geheel van de gemeente. Opdat harten van jongeren en ouderen en ook mensen thuis via de kerkradio verbond of kerktelevisie het woord verstaan, voor het woord beven en door het woord en de geest ook mogen leven. Wij bidden u, God, dat wij ook in de raadselen van het bestaan en de vragen die op ons afkomen gehoorzame leerjongeren zijn van Christus. En ons houden aan wat u in uw woord zegt en dingen die voor ons moeilijk zijn te verstaan en waar we niet bij kunnen en dat ons bevattingsvermogen te boven gaat en te buiten gaat, in eerbied ons buigen voor u. We dragen deze middag uw volk Israël een en andermaal aan u op. Dat hebt u ons geboden. Daar hebt u ons de weg in gewezen. Om het gebed voor Israël te doen. En dat wij niet alleen voor het volk bidden, maar dat het volk ook leeft met en uit de levende God die hen heeft verkoren uit alle volkeren van de aarde. We bidden u dat het heil in de Heere Jezus over de hele wereld wordt verspreid. Ook in landen, gedeelten van de wereld, waar het nog nooit gehoord is. En ook in parten waar het wel gehoord werd, maar verworpen is. We bidden u zegen door het werk van de zending en de evangelisatie. Gedenk ons land en volk, ook in de vorming van een nieuw kabinet om ons land te regeren, geeft daarbij wijsheid en inzicht omtrent de weg die mensen hebben te gaan. Leg alles, o God, in uw handen, in de naam van uw Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen een gedeelte uit het tweede boek van de Koningen. En dat doen we in combinatie met wat er eerst nog aan het einde van 1 Koningen staat over de nieuwe koning, Ahazia, de opvolger van Achab. Hij heeft korter geregeerd, maar 2 jaar, terwijl zijn vader langere tijd op de troon heeft gezeten. Van zijn vader weten we ook wat meer dan van zijn zoon, want een groot gedeelte van het eerste boek van de koningen, vanaf hoofdstuk 17, is gedeeltelijk aan hem gewijd. Getrouwd met Izebel, een prinses die de Baal introduceerde met veel succes. Dat werd echt geprolongeerd en gepropageerd. En deze koning was ook iemand die op zijn weg iemand tegenover zich vond die voor hem niet terugdeinsde. Hij stond tegenover de koning in de kracht van God, Elia, de Tisbiet. Er is een laatste ontmoeting geweest tussen deze twee. En die heeft ertoe geleid dat het oordeel van God ernstig is aangekondigd over Achab en zijn nageslacht. Echter, wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde. Agab verootmoedigde zich, zodat het oordeel wordt uitgesteld en nog niet in zijn dagen wordt voltrokken. Hij overlijdt in de strijd, Ahazi op de troon, en dan lezen we in 2 Koningen en 1 Koningen 22 vers 52 het volgende. En Ahazia, de zoon van Agab, werd koning over Israël de Samaria. In het zeventiende jaar van Jozef, had de koning van Juda. Hij regeerde 2 jaren over Israël. En hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Want hij wandelde in de weg van zijn vader en in de weg van zijn moeder. En in de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. En hij diende Baal en boog ze voor hem en vertoornde de Heere, de God van Israël, naar alles wat zijn vader gedaan had. En Moab viel van Israël af na Agabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die de Samaria was en werd ziek. En hij zond bode en zei tot hen, gaat heen, vraagt Baal-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze ziekte genezen zal. Maar de engel van de Heere sprak tot Elia de Tisbiet, maak u op, ga op, de bode van de koning van Samaria tegemoet, spreek tot hen. Is het omdat er geen god in Israël is, dat u heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heer al zo. U zult niet afkomen van dat bed waarop u geklommen bent, maar u zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem. En hij zei tot hen, wat is dat, dat u nu al terugkomt? En ze zei tot hem, een man kwam op ons tegemoet. En zei tot ons, gaat heen. Keert weder tot de koning, die u gezonden heeft. Spreek tot hem. Zo zegt de Heere, is het omdat er geen god in Israël is, dat u zendt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult u van dat bed waarop u geklommen bent niet afkomen. Maar u zult de dood sterven. En hij sprak tot hem, hoedanig was de gestalte van de man die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En hij zei tot hem, hij was een man met een harig kleed, met een leren gordel gegord om zijn lendenen. Toen zei hij, het is Elia, de Tisbiet. Tot zover de schriftlezing. En de tekst vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, dan vooral dat gedeelte vanaf vers 2 tot en met vers 8. Gemeente, u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven, met daarbij de volgende indeling. Ten eerste de collecte voor de eredienst. De tweede is voor de schulddelging. En de derde is de collecte voor het onderhoudsfonds. Van harte aanbevolen. En we zingen van Psalm 115, 1, 2 en 3. 115, 1, 2 en 3. Gemeente, direct in aansluiting op de verkondiging zingen wij van dezezelfde psalm 115 en daarvan het zesde vers. Vertrouw het op God, gij alle die hem vreest, en wat er verder volgt in vers 6 van psalm 115. De tekst voor de verkondiging vindt u in 2 Koningen 1 en daarbij de versen 2 tot en met 8. Ongeveer een drietal lijnen. Ten eerste maken we kennis met Ahazia. Zijn koningschap. Zijn familie. Zijn achtergrond. Zijn ziekte. Ten tweede hoe hij geconfronteerd wordt met de profetie. Elia wordt op zijn weg geplaatst. En die heeft een boodschap die niet mis is te verstaan. En in het derde gedeelte van de preek horen we dan hoe die boodschap bij hem aankomt en hoe hij daarop reageert, wat hij ervan zegt en vindt. 2 Koningen 1, de versen 2 tot en met 8. Gemeenten, een dubbele ramp heeft Israël getroffen. Echt zorgelijk, spannend. Ten eerste is hun oude koning Achab gestorven en hebben ze een nieuwe koning. En niks aan de hand als hij maar in de voetsporen van zijn vader gaat. Als hij militair, economisch en godsdienstig maar blijft op datzelfde spoor. Maar dat gaat toch een beetje anders dan mensen verwachten. Ten eerste is deze koning ernstig ziek geworden en dreigt dat hij gaat sterven. Dat is iets waar Israël niet op had gerekend. Een nieuwe koning, misschien wel net zo lange regeerperiode als de vorige. En onder Achab is het ons goed gegaan. Die heeft het in meerdere opzichten er goed van afgebracht. En het tweede dat hiermee verbonden is, is er dreigt een nieuwe oorlog voor Noord-Israël. Moab werd onder de knoet gehouden, was horig aan Israël, maar greep zijn kans bij het overlijden van Achab. En ze dachten, bij die nieuwe koning kunnen we ons dat permitteren. We proberen onder zijn juk uit te komen zelfstandig te zijn. En dat gaf aan Israël veel deining en onrust. Want A, als je een zieke koning hebt en B, oorlog, dat geeft dat de situatie uitermate precair dreigt te worden. Maar onder dit alles is er nog een diepere ramp die Israël heeft getroffen. En dat snijdt veel meer hout dan die eerdere dingen. Namelijk dat Israël niet meer wandelt in de weg van God. Ze hebben de geboden van de Heere losgelaten en zijn eigen wegen gegaan. Met als gevolg dat ze zoveel los God zijn en andere goden hebben gekozen. Baal heeft het nu in Israël voor het zeggen. En zeker met Achab en Izebel samen aan het bewind is er geen centje kwaad. Dat komt allemaal wel in orde. Izebel regeert met ijzeren hand en zorgt ervoor dat het Israël goed gaat. Maar je ziet dat het geestelijk peil daalt en daalt met alle gevolgen van dien. En vandaar dat de Heer het er niet bij laat zitten. Hij laat merken, ik ben er en ik ben jaloers op mijn Heer. We gaan eens zien wat er gebeurt in het leven van Ahazia. Hij zit op de troon in het begin van zijn regeringsmacht. Hij heeft gedeeltelijk een goed voorbeeld. Zijn vader heeft in de internationale pers best een goed figuur geslagen. Heeft het er goed van afgebracht. Zowel militair als economisch was het echt een kei. Ja, maar dat ene gebied, daar moet je het niet over hebben. Want dat is helemaal niks. En dat dreigt op een grote mislukking en een fiasco uit te lopen. Namelijk hoe hij geestelijk leiding heeft gegeven. Hoe het volk voor is gegaan. Hij is gegaan op het spoor van Omri zijn vader. Jerobeam, een van de eerdere koningen. En zelfs moeten we nog verder terug. Want de eerste die dat spoor heeft betreden als koning van Israël was Salomo. Na een flitsende start met de Heere in afhankelijkheid, koos hij toch voor zijn prinsessen en zijn koninginnen. Die namen afgoden mee, introduceerden ze in Israël. En Israël werd zo langzamerhand naar de afgoderij getrokken. Dat is het oordeel dat God erover velt. En dat is ook gelijk de sleutel om de tweede en het eerste boek van de koningen te verstaan. Welk is dat? Doe je wat goed is in de ogen van de Heere? Of doe je wat kwaad is? Zet je Israël op het goede spoor en ga je ze daarin voor? Of zet je ze op het verkeerde spoor? Salomo de eerste en menig een is hem gevolgd. Gemeente, is goed om even bij deze sleutel ook stil te staan, want dat heeft ons als gemeente wat te zeggen. Wij zijn leidinggevenden. Bijvoorbeeld in het gezin. Je bent vader, je bent moeder. Je hebt een taak naar je kinderen toe. Ga je ze voor in de dingen die goed zijn in de ogen van de Heere, of in dat wat kwaad is? En doe je Israël zondigen, of leid je ze juist in de goede en de juiste weg? En dat is het manco dat bij de koningen wordt aangetoond. Het is al erg dat ze zondigen, de geboden loslaten. Maar het wordt van kwaad tot erger, want de geslachten na hen worden meegenomen en meegezogen. En die weten niet anders meer dan Baal en nog eens Baal en nog eens Baal. En leidinggevend in de maatschappij en in de kerk, doe je datgene wat goed is in de ogen van de Heere? Heb je een teer geweten daaronder? Of ben je iemand die maar wat rommelt met de dingen? En die wat makkelijk de dingen van zich afwerpt en eigen wegen gaat en kiest? Dat heeft altijd gevolgen voor hen in wier omgeving wij verkeren. Ahazia heeft van zijn moeder en van zijn vader thuis heel wat meegekregen. Hij wist precies hoe het liep. Moeder trok aan de touwtjes. En vader moest doen wat moeder wilde. Hij was een willoos instrument in de hand van zijn vrouw die uit het buitenland was gekomen. Ze had de Baals meegenomen, geïntroduceerd en gezien dat die Baals in Israël op een gastvrij onthaal konden rekenen. Waarom? Nou, Baal is heer, meester, die het voor het zeggen heeft. Die Baals van die tijd, dat waren de verschillende, die hadden sterk inzicht om een vruchtbaarheidsgod te zijn. De vruchtbaarheid van de aarde, de voorspoed, de welvaart, de wellust. En dat ging met allerlei toestanden en afwijkingen gepaard. Nou, dat leek Israël wel wat. Die ging daarin mee. Want die welvaartsgodsdienst die Izebel voorstond, was een kolfje naar hun hand en hart. En zo werd Israël meegezogen in een vruchtbaarheidsdienst, vruchtbaarheidscultus en weg van de levende God. De aarde werd vergoddelijkt en God werd ontdaan van al zijn heerlijkheid en eer, en werd helemaal aan de kant geschoven. En men ging op in het hier en nu. Meer niet. Deze week las ik een boekje van dominee de Reuver over recensie. Hij recenseerde een studie die ging over de dingen van de hoop en van de verwachting. Dat waren artikelen gebundeld. En hij recenseerde dat waardig, correct, zorgzaam, maar legde toen even de vinger bij één punt. Waar was en waar is het eeuwigheidsperspectief. In dat wat in dit boek geboden wordt. Waar is het vreemdelingschap? Het bijwoner zijn? Het besef geen blijvende stad hier. Maar wij zoeken de toekomende stad. Deze week was een vrouw jarig uit de gemeente waar ik gediend heb. Haar gedachten zijn heel duidelijk teruggegaan. Bel daarop om te feliciteren. En ze weten ongeveer, oh ja, die was toen en toen bij ons predikant. En weet u wat ze 100 keer per dag zegt? Ook als ik kom, we hebben hier geen blijvende stad. 97. En de man wordt 98. Geen blijvende stad. En ik zeg er altijd achter. Ja, tante Ant. En wat zegt de Heer dan nog meer? Maar wij zoeken de toekomende stad. Welker bouwer een kunstenaar God is. Zo even telefonisch contact. Met een oude bekende. Die veel voor ons gezin betekende. Gemeente, en dat is nu juist wat... Wat ook dit schriftgedeelte leert, de vergankelijkheid en het voorbijgaande van alles wat de wereld biedt. En van alles wat de afgoden je voorspiegelen. En de blijvendheid en de vastheid van dat wat God belooft. Waar hij voor staat. Wat hij uitdraagt in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Ahazia is in zijn paleis. En kijkt er zo om zich heen in zijn kamer. En gaat het venster open doen om wat frisse lucht binnen te krijgen. En wat zicht hebben om dat wat onder zich afspeelt. Een onnadenkende handeling met vreselijke gevolgen. De kamer is open gedaan, tralie is verwijderd. En hij tuimelt naar beneden. Een vreselijke val. Dat kluistert hem aan bed en maakt hem angstig en onzeker. Hij wil nu één ding. Beter worden. Genezen. Ik wil hier niet liggen. Ik wil erop uit. Ik wil mijn volk leiden in de oorlog tegen Moab. Ik wil ze net als mijn vader in de tijd mijn mannetje staan. En laat ik dat nu mogen doen om zo mijn volk op de goede wijze te leiden. Maar hij kan niet overeind komen. Hij ligt machteloos ten neer. En het verlangen om beter te worden is er wel, maar zeker is hij er niet van. Wie weet dat de nodige lijfartsen hun opwachting hebben gedaan bij de koning. Maar geen van allen is in staat om de koning te genezen. Alles staan ze machteloos. Gemeente, dat is wat om ziek te zijn. 38 minuten ziek. 38 uur. 38 dagen. Weken. Maanden. Jaren. Johannes 5. Ook Ahazia ziet het somber in. Er komt nog iets anders bij. Word ik beter? Of zal ik ten gevolge van die val in dat ziekbed straks moeten sterven? Ahazia, ik weet dat. Ga eens even naar je collega koning luisteren die enkele eeuwen later leeft. Die maakt er ook zoiets mee. Ook hij werd ziek. Hij kreeg zelfs de tijding dat hij sterven moest. Dat raakt hem zo diep. dat hij zijn aangezicht naar de wand keert. Het aangezicht van God zoekend in een ootmoedig smeekgebed. Hij verwacht het van de Heere. Hij is daarin niet beschaamd. Hij is beter geworden. Hij heeft nog 15 jaar geleefd. Een genadige toegift van God. Azië, het lijkt me verstandig dat je een soortgelijke weg gaat. Zoek de God van je volk. Zoek de God van het verbond. Zoek de God van Abraham, Isaac en Jacob. De hoop op hem wordt nooit beschaamd. Gemeente, is iets om over na te denken in ziekte. Je bent ziek, ach, de meeste ziekten gaan wel over. Als iets binnen een week nog niet over is, dan kun je misschien een beetje ongerust worden. Maar ja, een weekje, dat is maar een weekje. Totdat het langer is en we toch de dokter moeten inschakelen. En wie weet dat we dat inschakelen van de dokter, en daar lopen veel mensen niet zo hard naartoe. Maar dat we dat uiteindelijke inschakelen van de arts gepaard laten gaan en dat doen in het biddend neerleggen van onze nood voor het aangezicht van God. Medicijnen, ja. Reguliere geneeskunde, ja. Operaties die noodzakelijk zijn, ja. Ingrijpende onderzoeken, ja. En dank dat we zo'n voortreffelijke gezondheidszorg hier bezitten. En dat we zoveel middelen ontvangen om ook voor ons lichamelijke welzijn gedeeltelijk verantwoording te dragen en te ontvangen wat wij daarin verkrijgen. Wie is er niet blij? Om dat pilletje dat hij slikt, waardoor de hartproblemen minder zijn geworden. En wie is er niet blij? Vanwege de immuuntherapie die geboden wordt, waardoor de ernstige ziekte tot stilstand is gebracht. Met voorbeelden aan te vullen en nog meer van te zeggen. Maar dat ene, dat is wat ons hier in de schriften aankijkt. Namelijk, waar is God? Waar is het leven voor zijn aangezicht? Waar is het gebed? Dat is iets waar de huidige wereld mee te maken heeft. In de tijd stond er in Elsevier een artikel, dat was in de jaren 80, over de verandering van de samenleving. In die wijzigingen was het volgende op te merken. Vroeger was de geestelijkheid en de kerk, de pastoors en de predikanten mensen van gezag en naam. Dat waren soorten priesters in de samenleving. Die veel goeds deden. Ook veel kwaads, maar daar hebben we het niet over. Veel goeds. En wat constateert de journalist? Er heeft zich een kentering voltrokken. Een wijziging. De nieuwe priesters in de maatschappij, dat zijn niet de geestelijken, maar dat zijn de artsen. En wat zij te bieden en te zeggen hebben en wat zij kunnen verrichten. Een wijziging met grote gevolgen waar ons seculiere Nederland in mee is gegaan. Azië weet de oplossing. Het schijnt dat er in Ekeron een God is die soort voorspellende gave heeft. Baal. Dat is zijn achternaam. En zijn voornaam is, laten we zien, letterlijk zien, Zebub. De god van de vliegen. Daar moeten mijn dienaren naartoe. Hij ontbiedt ze, geeft een opdracht. Daar en daar is de reis heen. Goed koning, uw bevel, uw wens, wij zullen het uitvoeren. Ze gaan op weg. Waarom naar Baal-Zebub? Gemeente, dat is de god van de vliegen. En vliegen hebben en hadden in het oosten voor het gevoel van de mensen een voorspellende kracht. Als er ineens veel vliegen waren, konden ze daarvoor een gevoel uit afleiden wat er ging gebeuren. Nou, nog steeds is dat zo. Als soms de vliegen wat stekerig zijn, zeggen wij, het zal wel dit of het zal wel dat weer worden. En zo is met meerdere dieren op te merken dat ze een fijngevoeligheid hebben omtrent met dat wat komt, in hun instincten meegegeven. Nou, daar moet hij dan zijn. Maar die God, want die kan het vertellen. Die Baal-Zebub, God van de vliegen, met zijn geweldige talenten en machten, heeft in het Nieuwe Testament een naamswijziging ondergaan. Maar een kleine wijziging. Hij heet daar Beelzebub. De boze. De fariseeën beschuldigen Jezus ervan dat hij de duivelen uitwerpt door Beelzebub, de duivel zelf. U ziet hoe de ontwikkeling een gang heeft genomen die we zo in het Nieuwe Testament ontwaren. Die Baal-Zebub, dat is geen onschuldig minigodje. Dat is geen kleinigheid. Dat is er niet één die je over het hoofd kunt zien. Nee, dat is een machtige baas. Heeft heel wat in de melk te brokkelen. Dan moet je maar erg zuinig op zijn en je heel deemoedig ten opzichte van gedragen. Gemeente, een gevaarlijke God. Met een totale aanspraak op de mens. En een complete aanslag op het menselijke waardigheidsbestaan. Die heeft het voor het zeggen. En wat doet de koning? Die vervoegt zich bij hem. Gemeente, ondertussen is God er ook nog. Vergeet hem niet. Hij is er. Aanwezig. Actief. Heeft een profeet. Elia. Meerdere keren in zijn naam opgetreden. Dapper, moedig, gelovig, gehoorzaam. Hij deinsde voor Agab niet terug. En ook de laatste ontmoeting met Agab, na de zonde met het stuk land van Nabot, heeft hij eerlijk het woord vertolkt. Hij is al een poosje uit beeld. Er zijn wat jongere profeten, wat nieuwe profeten, die de dienst des Heren verrichten in Noord-Israël. Zijn leerlingen, die hij op heeft geleid, die hij voor is gegaan. En die door Obadja verborgen zijn geweest aan het hof van Agab. Maar nu is Elia weer voor zijn laatste openbare optreden door God geroepen. Elia, er zijn boden van Ahazi op weg naar Baal-Zebub de Ekron. Ga hen tegemoet en zeg tot hen als volgt. Elia gaat niet uit eigen beweging profeteren. Gaat niet op eigen initiatief eens eventjes Ahazia de oren wassen. Nee, hij wacht geduldig op God en gaat als de Heer hem zendt. In de richting van de bodem. En die moet hij iets vertellen wat er niet om ligt. Namelijk, ten eerste, koning, weet u wat u gedaan hebt? U hebt de God van Israël gepasseerd. U bent een eigen weg gegaan. En de God van het verbond, de Heere der Scharen, is door u aan de kant geschoven. Is er dan geen God in Israël? En de tweede, ook dat moet de bode in de naam van God zeggen. Koning, je zult niet opstaan van je ziekbed. Maar je zult de dood sterven. De bode staat stil. Luister naar deze man. En nemen de woorden in zijn geheel mee naar hun koning toe. Gemeente, wat een profetie. Wat een liefdeswoord. Evangelieboodschap. Waar God zegt tegen zijn volk Noord-Israël. Die van kwaad tot erger geraken. Het gaat maar om mijn hart. Dat mijn God mij, de God van het verbond, verlaat. Ik ben jaloers op mijn Heer. Ik ijver voor mijn naam. En ik zou niet liever willen dan dat het volk van het verbond het bij mij de Heere weer zoekt. Vindt u dat geen liefdesmelodie? Een liefdeslied in Noord-Israël. Gezongen door God zelf, door Elia vertolkt, door de bode gehoord en aan de koning overgebracht, aan Noord-Israël overgebracht. Want reken erop dat dat wat later in het paleis gebeurt, via de tamtam, door heel Noord-Israël wordt verspreid. God, hij denkt aan ons. Het gaat hem als een hart dat we hem verlaten. Gemeenten in 2025. Buiten het paradijs. Een verbondsgemeente. Gemeente, wees daar dankbaar om. Dat wij die naam verbond dragen. Dat God met ons en onze kinderen heeft opgericht en het teken daarvan in de heilige doop schenkt. En dat die God zegt in zijn huis, onder zijn dienst, keer me niet terug toe. Verlaat me niet. Ruil mij niet in voor oppervlakkigheden. Zet mij niet aan de kant ten gunste van welvaart en wellust. Maar vrees de Heere en dient hem. En laat de Heer Jezus ons dierbaar en veel waard mogen zijn. Dat is de boodschap die hier ons wordt toegebracht. En ook het tweede, dat is een mokerslag. Straks zal de koning het horen. Uit de mond van zijn dienaren, zijn trouwe bode, op wie die aankomt. Die jongens kun je hem een boodschap sturen. Echt, die hoef je niks wijs te maken. Die verstaan hun vak. En ze komen terug. Met de woorden, gij zult de dood sterven. Azia. Ken je de geschiedenis? Welke? Van God met de wereld? Ja, een beetje. Kent u hem? Ja, een beetje. Nou, de dood sterven, dat dient herkenning op te roepen. Dat geeft ons iets van, waar heb ik dat meer gehoord en meer gelezen? In Genesis 2, daar staan die twee werkwoorden, moot, tamoot, de dood, dat is moot, zelfstandig naamwoord, en tamoot is dan het werkwoord, in het Hebreeuws een uitdrukking vast en zeker, niet aan te tornen. Onafwendbaar. De dood sterven. Gemeente, dat horen wij ook. En dat zijn voor ons bekende woorden. Die zijn ons met de paplepel ingegoten. Maar hopelijk met nog meer. In combinatie met de woorden van de Heer Jezus. Die het zegt. Ik leef en gij zult leven. Die roept, en ieder die in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Evangelie uit deze oud-testamentische woorden. Ze gaan naar de koning. Wat denk je? Hoe zal die reageren? Hij kan wel eens in een hele slechte bui zijn. We weten wat er dan gebeuren kan. Je kunt in één keer via de vinger omlaag tot de dood worden veroordeeld. Hij is grillig, onvoorspelbaar. En met dat hij ziek is, is zijn humeur er niet beter op geworden. Ze gaan terug. En ze gaan dat woord wat ze gehoord hebben, zonder franje, zonder afzwakking of aankleding, onverkort doorgeven. Ze staan bij de koning. Die denkt, wat heb ik nou? Ekron is zoveel afstand. Zoveel tijd zit er tussen dat ze weggingen en weer terug zijn gekomen. Dat kan onmogelijk. Dan moet je echt een hardloper zijn om het in dit tempo te hebben afgelegd. Onmogelijk. Vandaar dat hij wat verwonderd is van hoe komt het dat jullie nou wel terug zijn? Wat is er aan de hand? Dan wil ik het mijne van weten. Zijn jullie er soms niet geweest? Nee, koning. We zijn er wel geweest. Oh. En hoe komt het dan dat jullie nu al terug zijn? Koning. Onderweg. Kwamen een man tegen. Die hield ons staande. Heeft ons iets gezegd. Wat wij in zijn naam moeten doorgeven. Het hart van Ahazia klopt sneller en sneller. Het klopt in zijn keel. Hij weet bijna geen woord meer uit te brengen. Wat heeft hij gezegd? Ten eerste, is er dan geen God in Israël? Slag 1. Ahazia, wat doet dat jou? Dat je God verlaten hebt. Dat je aan de Baal verslingerd bent. Bereikt dat je hart? Gemeente, wat doet het ons? Als we hier zitten en horen dat we God verlaten hebben, dat we op het verkeerde spoor zitten, bekering, vernieuwing, Ahazia hoort het geduldig aan. Dat eerste, geen God. En Israël ten tweede, u zult niet beter worden. Derde, u zult geen langdurig ziekbed krijgen, maar sterven, de dood sterven. Gemeente, een mokerslag. Een dreun. Je zit in de wachtkamer van de arts. Straks word je geroepen. Want de uitslagen zijn binnen. De arts haalt de papieren tevoorschijn. En zegt, ik kan u geluk wensen. Gefeliciteerd. Dat heeft een arts één keer tegen me gezegd in 1985. Ik wens u geluk. Want een ziekte die er was, bleek niet de ernst te hebben die aanvankelijk gedacht zou kunnen worden dat erachter zat. Ze feliciteerden me. Maar die andere tijding komt ook binnen. Een mokerslag. Een dreun. En gemeente, dan geloof je nog zo. En dan leef je nog zo dicht bij de Heer. Al is het geloof aanwezig. En dit treft je. Dan is het een mokerslag. Een dreun. Gij zult de dood sterven. Niets meer aan te doen, dokter? Nee. Hoeveel maanden kan ik niet zeggen. Of, mevrouw, ik denk niet eens in maanden. Een dreun. Ahazia moet dat verwerken. Maak dat mee. Heel invoelbaar en herkenbaar. Van dat u erbij zat met uw vrouw, met uw man, of met je vader, of je moeder. Gij zult de dood sterven. Wat brengt dat teweeg en wat roept dat op en wat veroorzaakt dat? Nou, bij Ahazia zien we het. En bij ons, dat we des te meer zoeken de dingen die niet vergaan en van eeuwige waarde zijn. In het bloed van Christus, door de strijd heen, vastigheid in hem, als alles ons ontvalt. Daar is de verkondiging voor. Om ons op dat fundament te krijgen. Met die grond onder je voeten. Daar heb je vastigheid in die door niets of niemand is aan te tasten. Ahazia heeft het gehoord. Hoe zag die man eruit? De raders van zijn hersenen en herinnering gaan. Hij ziet zijn vader. Hij hoort zijn moeder. Die tekeer ging als een leeuwin en fulmineerde als een kenau om die vreselijke profeet. Ze heeft hem verwenst. Ze heeft hem achterna gezeten. En ze heeft zijn leven gezocht. Want die lastige horzel moest uit de weg worden geruimd. Gemeente, dat hoort hij nu. Ja, Ahazia, hij zag er zo en zo uit. Eenvoudige kledij. kamelaren mantel en een leren gordel om zijn middel. Sober. Heel anders dan de Baal-profeten en de valse profeten die aan het hof een plek hadden. En die altijd de koning naar de mond spraken. Die hem nooit tegen hebben gewerkt. Want dan kwam hun positie in het geding. Maar deze profeet, de Tisbiet, zegt al zo zegt de Heere. Gemeente, hij weet het. Het is Elia. Dat is niet. Hij zegt niet. Het is de Heere. Die me opzoekt. Het is God die mijn heil beoogt. Het is God die geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Nee, dat komt allemaal niet in hem op. Zelfs worden in het vervolg plannen gemaakt om de profeet op het matje te roepen en eventueel te liquideren. Daar hoop ik deze week me over te buigen. Maar dit staat vast. Ahazia is gestorven, overeenkomstig het woord, en is voor God verschenen en ook terechtgekomen. Een driedubbele ramp, zei ik. Oorlog, koningziek, maar het erge is, de Heer is er niet. Een heerlijke, andere boodschap. Vrede in Christus. Behoud door hem. En God in ons leven aanwezig. Ja, dat is een zegen. Als dat je deel is. Amen. wij danken en doen voorbeden. Genadige God en de Heer Jezus, uw Zoon. Dank voor het evangelie dat u ook in het Oude Testament ons verkondigt. Van uw verbondsliefde en trouw. Van uw geduld. Van de boodschap die u laat uitdragen. Die ten diepste een woord is ten leven en tot behoud. Gedenkt u deze gemeente in het kerkelijke leven dat u hier hebt gegeven. Van ambtsdragers, van sacramenten, van woordbediening. Geef dat in de kerk dat heerst de geest van liefde en verbondenheid, wat ten goede aan de gemeente komt. En waar de gemeente goed mee af is. Zegen daartoe de ambtelijke dienst, waartoe de diverse broeders geroepen worden. In het ambt van diaken, ouderling, ouderling kerkrentmeester, dienaar van het woord. Om zo in de geest en de kracht van Elia, in die afhankelijkheid en gehoorzaamheid te staan en te gaan. Wij bidden u voor rouwdragende gemeenteleden. Zij die in hun directe omgeving een geliefde, bijvoorbeeld een oom, in één keer zo moeten missen. En het verdriet gevoelen dat een geliefde is heengegaan. O God, vertroost ons allen met uw woorden, met uw evangelie. Gedenk ons het verdere van deze dag, deze avond. En geef ons dat wij morgen mogen ontwaken om onze arbeid te doen. Om naar school te gaan. In de verschillende werkvelden bezig te zijn. En te doen waartoe u ons roept. Gedenk onze kerk. We bidden u dat ook de landelijke kerk en ook de andere kerkgenootschappen leven vanuit het woord dat u ons hebt toevertrouwd en waarin u ons de weg wijst. We bidden u zo dit alles niet omdat we het verdienen, maar alleen om Jezus wil, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen nu van Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 10. 103, 2 en 10. Gemeente gaat heen, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.